Geliefde gemeente, namens uw kerkraad maken wij het volgende bekend. De eerste collecte is bestemd voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde is bestemd voor het werk van de diaconie. Ook is er de evangelisatiebus bij de uitgang in de hal. En volgende week is de derde collecte bestemd voor de predikantsplaats. De Heere zegene u en uw gaven. Vanmiddag is er geen zondagsschool, maar die start volgende week op 11 januari. Morgen start de catechisaties weer, ook de leerlingen van groep 8 om 16:30, 16:30. En woensdag is er weer meisjesclub om 14:30. En de vrouwenvereniging is op woensdag om 20:00. Donderdagavond is het jeugdvereniging en mannenvereniging die begint om 19:30. En zaterdagavond om 18:00 begint de belijdeniscatechisatie weer. Voor alle data geldt, zo de Heere willen we leven. En verder wensen we u als gemeente hier en thuis een rijk gezegende dienst toe. En de voorzang is Psalm 42 vers 5.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen uit Psalm 34 en we zingen daarvan de versen 1 en 4. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof, mijn mond zing eeuwig tot zijn lof. Een psalm die David gedicht heeft ten tijde van zijn verblijf in de spelonk van Adullam, waar we met God zo bij stilstaan. En we zingen daarvan ook het vierde vers. Des Heeren engels schaart, een onverwinbare hemelwacht. Psalm 34, vers 1 en 4. Gemeente, deze morgen openen wij Gods heilig woord in het Oude Testament. En de schriftlezing vindt u in 1 Samuel 21 vanaf vers 11. En we lezen door in hoofdstuk 22 tot en met vers 5. Dus de schriftlezing vindt u in 1 Samuel 21 vanaf vers 11 tot en met hoofdstuk 22 vers 5. Maar vanmorgen stellen we ons ook eerst voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we aansluitend zingen uit Psalm 142, het tweede vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Psalm 142, vers 2, nadat we met eerbied geluisterd hebben naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, en nog hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbatdag des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht en nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. En gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. En gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigen spreken tegen uw naasten. En gij zult niet begeren uw naasten huis. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, en nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van u naast is. En Jezus zeide: Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijkenis: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Want deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
1 Samuel 21 te beginnen bij vers 11. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: is deze niet David, de koning des lands? En zong men niet van de zeven in rijen, zeggende: zal hij zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? David legde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, en koning van Gad. En daarom veranderde hij zijn gelaat voor de ogen. En maakte zichzelf een gek onder hun handen. En hij bekrapte de deuren der poort. En hij liet zijn zever in zijn baard lopen. En toen zeide Achis tot zijn knechten: ziet, gij ziet de man razen, dat de man razende is. Waarom heb gij hem tot mij gebracht? Heb ik razen een gebrek, en dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Toen ging David van aldaar, en dan kwam in de spelonk van Abdullah. En zijn broeders hoorden het, en een ganse huis zijn vaders, en hij kwam derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderden alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij wordt tot een overste over hem, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispe, der Moabieten. En hij zeide tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij uw lieden gaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor een aangezicht van de koning der Moabieten. En ze bleven al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet dat zeide tot David: blijf in de vesting niet. Ga heen en ga in het land van Judea. En toen ging David heen en hij kwam in het woud Gezeret.
Gemeente, wij doen vanmorgen voorbeden voor de familie Vruchteveen, waar de vader van Irene en opa, op sterven ligt. En de reis, we bidden ook als het gaat om de reis naar Canada die daarvoor gepland staat. We willen ook opdragen in het gebed de familie Stoutjesdijk, waar bij hun ongeboren kindje van 21 weken ernstige medische problemen zijn geconstateerd, wat grote zorgen met zich meebrengt als het gaat om de levensvatbaarheid. En verdere onderzoeken zijn nog nodig. En we willen ook bidden met het oog op de dienst in het kompas van vanmiddag. Laat ons Gods aangezicht nu zoeken in gebed. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Ja, eer de bergen geboren waren, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Wat zullen deze woorden vaak op ruk gehoor zijn. Tijdens rouwdiensten, ook vorig jaar, we denken terug. Maar ook wellicht op oudejaarsavond. En nu de eerste zondag in het zo pas begonnen jaar. Heere, u weet hoe het ervoor staat. En dan hebben we allemaal zo onze verwachtingen wellicht. Maar één ding is nodig. Dat we weten van die schuilplaats. Want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En daar mogen we ook vanmorgen van horen, dat er een plaats bij u is, waar zij terecht kunnen die benauwd van hart zijn, die een schuldeiser hebben, of wiens ziel bitterlijk bedroefd is. En Heere, geef dat we die schuilplaats kennen. Waar dan heen? Tot U alleen. Bij U zijn toch de woorden van het eeuwige leven, bij die meerdere David, die gezegd heeft, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal U rust geven. En dat dat evangelie woord dan vanmorgen mag uitgaan. Dat opnieuw de nodiging mag gehoord worden. Dat er bij U een toegang is. Om te naderen tot voor de troon van God. In die ene verse levendige weg van Jezus bloed. Want alleen zo kan het. Daar er in ons niets is. Wat ons aangenaam voor U kan maken. En Heere, leer het ons. Zodat wij voor U staan, schuldig en onrein. En nochtans met vertrouwen toegaan, ziende op Hem, die daar hing tussen hemel en aarde, de onwaardigste onder de mensen, de man van smarten, Hij van God verlaten, opdat wij tot God genomen en nimmer meer van God verlaten zouden worden. Heere, wat een wonder. Als er in de nood van het leven een deur van hoop geopend mag worden. En wij de toevlucht mogen nemen tot Hem die gezegd heeft en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als wij U, o Heer Jezus, mogen kennen als die vaste rots van behoud. Dat we bij U mogen schuilen onder Uw vleugel. Dan is er één naam onder de hemel gegeven waardoor we zalig moeten worden. Maar dan mogen wij U ook leren kennen als koning. Om ons leven te regeren. Want U bent het zo eeuwig waard. Om niet te leven volgens de maatstaven van deze wereld. Maar te vragen, Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen? Heere, geef dat Uw werk zichtbaar mag worden. Ook hier in de gemeente van de Moria, een heerlijke naam, die ons verwijst naar die heuvel, waar Isaac losgemaakt werd. Want U had het gezegd, op de berg des Heren zal het voorzien worden. En Abraham had het gezegd, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Daarom mag het evangeliewoord uitgaan en is er redding voor zondaren die zichzelf niet helpen kunnen, maar verlegen voor U staan. O Heere, breng ons op die plek om alles alleen in Hem te zoeken, de gegevenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Wat zijn we dwaas, Heere, als wij alles op de kaart van deze wereld zetten, alsof wij het hier en nu moeten maken. Daar de wereld voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid. Maar zalig zijn zij die hun toevlucht zoeken bij Jezus alleen. Om een discipel van Hem te mogen zijn. Hem te volgen, zijn voetstappen te drukken. O Heere, geef dat dat in ons leven zichtbaar wordt. Opdat we een leesbare brief van Christus zullen zijn. Opdat Uw naam niet om onze twillen gelasterd zal worden. Maar veel meer geprezen. Geef, Heere, dat daar in 2026 iets van zichtbaar mag worden. Uw naam tot eer. Heere, wees zo met heel de gemeente, jong en oud. En wil nog woning maken in ons aller hart. Uw koninkrijk in onze ziel oprichten. Dat is nog Uw werk alleen. En daarmee gaat U tot door tot op de jongste dag. Ook als er onder ons zijn die dreigen af te haken. O Heere, houd U ze vast en leg beslag op hun leven. Breng ze terug die afgedwaald zijn. En geef, Heere, dat ook hier Uw koninkrijk uitgebreid mag worden en Uw naam verheerlijkt. En dan bidden we ook in bijzonder voor de vader en opa van de familie Vruchteveen, die op zijn uiterste ligt, maar naar we begrepen ziet hij ook uit. Want, Heere, wat een verschil is er als het gaat om het sterven van iemand die U niet kent. En zonder hoop is. En iemand die U mag kennen. En weet waar de reis naartoe is. O Heere, wil hem dragen. Ook als hij moet gaan door de Jordaan van de dood. Dan heb u het al gezegd dat we van de tweede dood niet zullen beschadigd worden. Maar dat hij dan binnen mag komen. Voor eeuwig bij u te zijn. Wees met zijn familie, de kinderen, de kleinkinderen. Wees met Irene als ze deze week al naar Canada zal afreizen. Wilt u haar veilig op de plaats van bestemming brengen? Ja, Heere, wees erbij. U weet wat ze nodig hebben. Maar bovenal, dat vanuit dit sterven nieuw leven geboren mag worden. Geef dat het ze op de knieën zal brengen. Want we worden er ook in het nieuwe jaar steeds weer bij bepaald dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. En dan kan niemand het missen dat wij wederom geboren zijn tot een levende hoop. Dat dat nieuwe begin van u in ons leven gelegd is. Ja, dat we mogen weten een nieuw schepsel in Christus Jezus te zijn. Wat is dat nodig? Alleen dan kunnen we u ontmoeten als we bekleed zijn met die klederen van het heil en die mantel der gerechtigheid. En daar moeten we toch van weten in ons leven. O Heere, wilt u dan deze familie nabij zijn? En dan bidden we ook in bijzonder voor de familie Stoutjesdijk. Wat een spanning en wat een verdriet. O Heere, wilt u ze nabij zijn, de moeder? Nu ze weet dat ze een kind bij zich draagt waar grote zorgen om zijn. O Heere, we dragen het op aan uw troon. U bent een God van wonderen. Heere, zou u nog een wonder willen doen? Maar geef ook dat we met u eens mogen zijn. Dat we dingen in uw handen leggen, ook dit ongeboren leven. Heere, wil erover waken. U weet wat nodig is bij de vader. U weet wat nodig is bij de rest van de familie. Heere, wilt u ze bijstaan. In deze diepe weg, in deze moeilijke omstandigheden, dat ze hun toevlucht maar bij u zullen zoeken, want er is troost en raad bij u alleen. Heren, zo bidden we ook voor de dienst die gehouden zal worden vanmiddag in het kompas. Wilt u zijn met de broeder die daar leiding aan mag geven, dat hij ook de leiding van uw geest mag ervaren. Mag het tot zegen zijn, Heren. Het woord dat in alle eenvoud ook daar gebracht mag worden. Heren, te midden van alles, alle afbraak en alles wat moeilijk is van het leven. O Heren, geef dan dat ze ook daar mogen ervaren dat u een God bent van nabij en niet van ver. Wil ook daar werken en uw naam verheerlijken. Heren, zegen zo een ieder die een taak heeft in deze dienst. Wees met uw dienaar, vervul ons met uw geest. Ja, wees zelf in ons midden, alleen dan zal het goed zijn. Onze ogen zijn op u geslagen. Hoor ons gebed, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, als er gepreekt wordt, en dat mag dus ook weer in 2026 gebeuren, dan worden we genodigd, gelokt, geroepen om de toevlucht tot Christus te nemen. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Wat is dat een wonder? Ja. Het is zelfs zo dat dienaren van Christus geroepen zijn om u en jou te dwingen in te komen. Heeft Jezus het zelf niet gezegd? Dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worden. Nou, gemeente, ook vanmorgen mag dat gebeuren als we letten op de spelonk van Adullam. En onze tekst vindt u in vers 1 en 2... 1 Samuel 22, vers 1 en 2, waar we lezen, toen ging David vandaar en hij ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had. en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd tot een overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Gemeente, boven de preek hebben geschreven in de spelonk van Adullam. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats hoe David daar kwam. In de tweede plaats hoe anderen daar ook kwamen. En in de derde plaats hoe ook wij daar kunnen komen. Dus in de spelonk van Adullam. Drie aandachtspunten. Hoe David daar kwam. Hoe ook anderen daar kwamen. En hoe ook wij daar kunnen komen. Maar voordat we er verder over nadenken, gaan we zingen. En we zingen uit Psalm 56 opnieuw. Een psalm die David gedicht moet hebben rond deze tijd dat hij was in Gat bij koning Achis. Maar ook dat hij zijn toevlucht zocht in de spelonk van Adullam. En we zingen daarvan de versen 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En ook het vijfde. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 4 en 5. Gemeente, David, ja, die staat natuurlijk op ons netvlies als die man die van jongs af de Heere lief had. Lees Psalm 22. Daar kunnen we lezen hoe hij van de baarmoeder af op God geworpen was. En ook hoe hij al op God vertrouwde terwijl hij nog lag aan de borst van zijn moeder. Nou, wie van ons kan dat zeggen? David heeft daar vrijmoedig van getuigd. David, hij is die jonge man die van achter de schapen geroepen werd om een voorganger te zijn over Israël. En de Heere ging de anderen voorbij. Die grote broers. David, hij is de jonge man die met een slinger en een steen de reus Goliath versloeg. Nou, gemeente, deze man komen wij vanmorgen op een andere manier tegen. Zie je hem krabbelen aan de deur van het paleis, terwijl hij het zever vanuit zijn baard laat lopen. Is dat David? Wat is er gebeurd? Nou, om een lang verhaal kort te maken. In eerste instantie ging het ook zo goed met David. Nadat hij de reus Goliath verslagen had, was hij succesvol. Hij kreeg een plaats in het paleis. Hij werd een overste over 1000. Wij zouden zeggen een generaal of een majoor of welke rang of daar dan ook bij hoort. En hij trouwde ook met de dochter van Saul. Dan wel niet met Merab, de oudste, maar dan toch wel met Michal. En van Michal lees je 2 keer in de Bijbel dat ze David lief had. Dus dat zat wel goed tussen die 2, zouden wij zeggen. Toch duurde dat geluk maar kort. En ging het al gauw heel erg fout. En waarom? Jaloezie. Nee, geen jaloezie bij Michal, maar wel jaloezie bij zijn schoonvader, koning Saul. En waarom dan? Nou, er werd op straat gezongen door de vrouwen die in rijen voorbij kwamen. En ze zongen. Ja, wat zongen ze? Jongens en meisjes, jullie kennen dat verhaal denk ik wel. Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. Dat stak hem. Dat kon hij niet verdragen. Jaloezie en hoogmoed heeft al zoveel stuk gemaakt. En laten we niet te gauw vanuit een bepaalde hoogte op Saul neerzien, want het leeft ook in mijn hart. Van nature. Wie heeft er geen last van? We willen immers altijd beter zijn dan de ander. Het beste jongetje van de klas. Rijker. Bekender. Voornamer. Ga zo maar door. Mooier. Ons hart is hoogmoedig. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, we zijn niet naar beneden gevallen, als het gaat om onze val in Adam, maar omhoog. En een ander heeft wel eens ooit gezegd, een veer heeft nog wind nodig. Maar wie zijn wij? Dat hoogmoedige ik. Wat moet daarmee gebeuren? Gemeente, dat moet gekruisigd worden. En het moet daarom ook steeds weer ons gebed zijn, Heere, kruisig dat ego-denken van mij. Dood het in mij. Om werkelijk echt dienstbaar te kunnen zijn. Om het beeld van mijn meester te kunnen vertonen. Want het gaat om hem. En om hem alleen, gemeente. En weet je waar dat gebeurt? Dat gebeurt op Golgotha. Als je ziet dat Jezus de onderste weg ging. De man van smarten. Die het riep in zijn diepste nood. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En dan zegt de apostel, want dat gevoel is hij in u. Het welk ook in Christus Jezus was. Zijn voetstappen leren drukken. Daarin moeten we geoefend worden. En gemeente, we weten hoe Saul geprobeerd heeft om David met een spies aan de wand te spitsen. Alleen dat lukte niet. De bewarende hand van God was daar. Kijk, de steen van David was precies raak. En de spies van Saul was precies mis. De Heer heeft die steen geleid. De Heer heeft die spies ook geleid. En Michal bedacht een list, zodat David kon ontsnappen. En hij ontsnapte op het nippertje aan de hand van Saul. En waar ging hij naartoe? Nou, via Nob, de priesterstad, waar hij nog een gesprek had met Achimelech, de priester. En Doeg, de Edomiet, die was er ook, om ze af te luisteren. Is David gevlucht naar Gat, het land van de Filistijnen, waar koning Achis, de scepter zwaait. Dat is toch wel een beetje vreemd, vindt u ook niet? Vreemd is het toch, dat nu David zijn toevlucht zoekt in het land van Goliath, het land van de Filistijnen. Waarom? Was het blijkbaar zo onveilig voor hem geworden in Israël? Zat Saul hem zozeer op de hielen, zodat hij geen andere uitweg wist dan de grens maar overgaan en het land van de Filistijnen binnen te gaan? Nou, ik heb al een paar psalmen genoemd, heb al een paar psalmen gezongen. Ook psalm 142 is een psalm die David rond deze tijd gedicht heeft. En wat lees ik dan in psalm 142? Of wat zingen we ervan? Berijmd, als mij geen hulp of uitkomst bleek, kwam vluchten, maar kon ergens heen, zodat mijn dood voor ogen scheen. Zo was het met David. In die moeilijke omstandigheden was hij terechtgekomen. Hij wist niet waar hij eigenlijk nog terecht kon. En zo is hij blijkbaar in het hol van de leeuw terechtgekomen. Want dat was toch wel het land van de Filistijnen voor hem. Waar moest hij anders heen? Een gemeente, dat ging bijna fout. Want David werd natuurlijk al gauw herkend, hè, als die man die Goliath verslagen had. En hij werd bij koning Achis gebracht. En daar zagen wij hoe David zich aanstelde, als was hij een krankzinnige. Hij krabbelde aan de deuren, liet het zeven door zijn baard lopen. En als Achis dat ziet, dan voelt hij zich beetgenomen door zijn dienaren. Hij roept ze dan ook op een matje en hij zegt, heb ik krankzinnige gebrek, breng die man toch weg. Hoe kom je erbij? Dit kan David toch niet zijn? Blijkbaar was die David wel een goede acteur, dacht ik bij mezelf. Dat hij in staat was om Achis om de tuin te leiden. Tegelijk, ik voel het als het ware, denkt u en denk jij natuurlijk, ja, is dat nou David? Kan dat wel? Was dat niet zondig? Wat David daar deed, hij was toch wel van het padje af. Is dat nou de man naar Gods hart die zich zo voor kan doen? Ik vind het maar niks, zegt u misschien. Gemeente, laten we niet te snel oordelen. Pas op. Het valt mij wel op dat de Bijbel het niet scherp veroordeelt. Dat is het eerste wat ik wil zeggen. Dat is toch wel wonderlijk, vindt u niet, gemeente? Kijk, we kunnen vanuit de hoogte op David neerzien en zeggen, dat doe je toch niet? Nou, David deed het wel en het werkte ook nog. Toch? Was het misschien een krijgslist? Kijk, in de oorlog waren de verschillende verzetsgroepen actief. Er was soms ook kritiek op. En als er mensen waren die Joden verborgen hielden. De Duitse politie kwam aan de deur en ze zeiden, nee hoor, we verbergen geen Joden. Er waren er ook mensen die zeiden, ja, maar dat kan toch niet, dan lieg je toch? Oh ja? Oh ja? Misschien gingen sommige verzetsgroepen soms wel een grens over die ze beter niet hadden kunnen overgaan. Maar gemeente, misschien zijn wij ook wel eens wat te vroom voor de Bijbelheiligen. En als ze dan niet precies in ons hokje passen, dan maken wij het gewoon pas. Maar het werkt wel. En denk erom, het ging om zijn leven, hè. Hij was in een penibele situatie terechtgekomen. Want hoe heeft David dit zelf beleefd dan? De Bijbel veroordeelt het niet scherp. Maar wat zegt David er nu zelf over, gemeente? Nou, dat weten we. Want als we iets meer willen weten over deze tijd, over deze periode in het leven van David, dan moeten we inderdaad deze psalmen maar eens lezen. Nou, dat kunt u mooi vandaag doen. Dit zijn psalmen die David gedicht heeft rondom deze tijd. Nou gemeente, 34, 56, 57, 142. En als we dan bijvoorbeeld 56 eens nemen, dan staat er zo boven psalm 56 dat deze psalm gedicht is als de Filistijnen David gegrepen hadden te Gat. Moet je nagaan, psalm 56, hoe graag zingen we die niet? Die heeft David gedicht onder die omstandigheden toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. Toen zijn leven aan een zijden draadje hing. En de nood zo hoog geklommen was in zijn leven. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij tot God geroepen in de benauwdheid van zijn leven. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. Dat is niet verkeerd, hè? Als je met je nood bij de Heere terechtkomt. De psalm getuigt ervan. Wees mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slongen. En wat lees je nog meer in deze psalm? Ik heb veel bestrijders. Wat dacht u dan? En direct erachteraan, maar ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op u vertrouwen. Nou, zo was het dus toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gat. En David mag weten, en we hebben ervan gezongen, gij weet hoe God hoekt zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En God vergeet er niet één, ook niet die tranen die hij gestort heeft daar in Gat, in het land van de Filistijnen. Ook in die nood. En gemeente, dan mag je ook in deze psalm uitroepen, en ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? Want gij hebt mijn ziel gered van de dood en mijn voeten van aanstoot. Dus gemeente, wat gebeurt hier? David getuigt in deze psalm ervan dat hij in zijn nood op God vertrouwd heeft. En daar is hij niet beschaamd mee uitgekomen. Dat is toch een heerlijk getuigenis. Daar zet je toch niet zomaar vraagtekens achter. Dan durven wij nogal wat aan. En als we psalm 57 lezen, dan horen we David zingen dat ze voor hem een kuil gegraven hadden, maar dat ze er zelf in gevallen zijn. Nou, dat moet hij toch wel door het geloof gezegd hebben. Denkt u ook niet, gemeente? En dan psalm 34 nog eens een keer bijnemen. Een psalm van David als hij zijn gelaat verhandeld had voor het aangezicht van Abimelech die hem wegjoeg. En dan lees je in psalm 34 dat David ervan getuigt, we hebben ervan gezongen, dat de engel des Heren zich schaart rondom degene die hem vrezen en rukt hen uit. Dus de engel des Heren heeft hem bewaard. Dan kijk ik daar toch wat anders naar, gemeente. En dan aan het eind van psalm 34, allen die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Daar klinkt de rechtvaardiging van de goddeloze in door. Maar was David dan volmaakt in zichzelf? Nee, er valt misschien best wat over te zeggen, over dit en over dat. Maar David was niet rechtvaardig in zichzelf. Waren zijn beslissingen altijd perfect? Nee. Maar die op hem betrouwen, die zullen niet schuldig verklaard worden. Dat is evangelie. Dat is toch wonderlijk. Hij was een man van veel gebrek en lek. Maar hij wist wel van Gods schuldvergevende liefde. Dus gemeente, je kunt wel veel kritiek hebben op zijn doen en laten daarin gat. Maar hij heeft op God vertrouwd toen het hem bange was. En de Heer heeft hem bewaard. Straks gaan we zingen, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Kunt u het ook zeggen? En jij? Zo stond David erin. En zo is David verlost uit de hand van Achis. En God krijgt nog de eer ook. Is dat niet wonderlijk? Dus laten wij maar bij deze inhoud blijven. En niet allerlei vooronderstellingen doen die vanuit ons brein komen. Omdat wij het zo denken en voelen. En gemeente, wat lezen we dan van David? Dat hij ontkwam in de spelonk van Adullam. Nou, wij kennen deze naam natuurlijk vooral ook als het gaat om een organisatie die onder ons bekend is vanwege hun zorg. Als het gaat om gehandicapten. Mooie organisatie trouwens. Steunen waard. Maar oorspronkelijk was het een Israëlische stad in het Judeese bergland, Adullam. En bij die stad was een grottencomplex te vinden. Je kunt het nog steeds opzoeken. En dan zul je ontdekken dat het een uitgebreid grottencomplex is waar heel veel mensen inderdaad kunnen schuilen. En daar is David naartoe gevlucht. En daar heeft David tijd met de Heer doorgebracht. Eenzaam, maar met God gemeenzaam. Met name Psalm 142 onderstreept dat. In eerste instantie was hij daar alleen. En hij moet het goed gehad hebben in die grot. Als we letten op de psalmen die gedicht zijn. Als de Heere er maar bij is. Dan kan het in een grot ook goed zijn. Ik las eens. Het kan zijn dat God in de donkerste grot van ons leven zijn diepste werk in ons doet. Iets om te onthouden. Het kan zijn dat God in de donkerste grot van ons leven zijn diepste werk in ons doet. Als de Heere er maar bij is, dan wordt het zomaar een Bethel. Een huis Gods, denken ze aan Jacob. Daar lag hij, geen steen. Ja, nog wel een steen. Voor de Heer Jezus was geen steen om zijn hoofd op neer te leggen. Voor Jacob dan nog wel. Maar hij was moederziel alleen. En toen ging de hemel open. En toen heeft Jacob heilig gelachen. Gelovend gerust. Hij dacht dat hij alles kwijt was. En nu was hij een heer van alles. Want God was aan zijn zij. Hij ondersteunde hem in het leed dat hem genaakte. Gemeente, daar heeft David tijd met de Heere doorgebracht. Toen ik erover nadacht, toen moest ik denken aan dominee August Toplady. Een Schotse predikant die door het open veld trok. Toen kwam hij in een onweersbui terecht. En hij vond een spelonk, een grot waar hij kon schuilen. En hij heeft een prachtig lied gedicht. Rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Wij kennen het als vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Laat mij steunen op uw trouw. Laat mij schuilen in uw schouw. Daar het bloed door u gestort. Mij de bron des levens wordt. David was alleen in eerste instantie. Maar hij bleef niet alleen. Daar hebben we van gelezen. Onze eerste gedachte. Hoe David daar kwam, maar ook hoe anderen daar kwamen. Maar gemeente, wat gebeurt er? We lezen dat zijn broers en het ganse huis van zijn vader ook naar hem toe kwamen. Waarom denkt u? In eerste instantie waren die broers helemaal niet zo gelukkig met David. Ze hebben hem zelfs bestraft. Toen hij zich met zaken rondom de oorlog bemoeide. En nu komen ze naar hem toe. Hoe zit dat, gemeente? Nou, daar zeg ik zo meteen nog iets meer over, want als wij dan lezen vers 2... En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Weet je waarom? Waarom kwamen die mensen allemaal naar David toe? Nou, dan moet u straks als u thuis bent hoofdstuk 22 verder doorlezen. Dan gaat het over Abjatar en priester. En Abjatar de priester komt ook naar David toe. Waarom? Omdat Saul zich meer en meer ging ontpoppen als een wrede dictator. Daarom. Niet alleen David was zijn leven niet meer zeker in Israël. Maar dat gold blijkbaar ook van heel veel andere mensen. Saul was woest toen hij merkte dat Michal David een handje geholpen had. Op zijn vlucht. Hij was woest. Toen hij hoorde dat ook de priester Achimelech David op weg geholpen had. Je was niet meer veilig in Israël. En nu zijn blijkbaar zijn broers bang geworden. Bang van koning Saul. Hun leven loopt gevaar. En ze hebben de toevlucht genomen tot David. Ze waren van hun leven niet meer zeker. Gemeente, dit was dan de koning die ze begeerd hadden. Hè? En God heeft hun een koning gegeven in zijn toorn. Lees je bij de profeet Hosea. Die Saul die was zo goed begonnen. Hij was zo bescheiden. Hè? Toen hij verkozen werd en gezalfd zou worden. Toen kroop hij weg achter de vaten. En nu voert hij meer en meer een schrikbewind, kunnen we zeggen. Want wat daar gebeurde in dat priesterdorp Nob, nou Doeg de Edomiet, die kreeg opdracht van Saul, omdat Achimelech David op weg geholpen had, terwijl hij dacht dat hij in dienst was van Saul, kreeg die Doeg opdracht om alle priesters te vermoorden. En dat niet alleen, het hele priesterdorp Nob werd uitgemoord. Daar vond dus echt een genocide plaats. Verschrikkelijk, hè? Dat hele dorp uitgemoord. Vreselijk wat Saul deed. Het was duivels. En nu kwamen er allerlei mensen aankloppen bij David. Mensen die benauwd waren. Anders gezegd, mensen die in nood verkeerden. Mensen die hun leven niet meer zeker waren. Maar ook mensen die diep in de schulden terechtgekomen waren. Die een schuldeiser hadden. En mensen die bitterlijk bedroefd waren, heel erg verdrietig waren. Er kwam dus een vluchtelingenstroom op gang, zou je kunnen zeggen. Vanwege het terrorbewind van Saul. Gemeente, ik zie het voor me. Iedere dag weer andere mensen bij de grot van Adullam. Die bij David aanklopten. En weet u, David ontving ze allemaal. Hij stuurde er niet één weg. Hij zei nou nooit, ja, maar voor jou heb ik geen plek. Is dat nou niet mooi? Iedereen was welkom. Gemeente, aan wie moet ik denken? Aan wie moet u denken? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om David in de Heilige Schrift. Maar wel om die grote Davidzoon. Die uit zijn nageslacht geboren zal worden. Maar eeuwig bloeit de glorietroon op het hoofd van Davids grote zoon. Adullam, weet u wat Adullam betekent? Adullam betekent zoiets als gerechtigheid van het volk. In de Bijbel gaat het altijd weer over gerechtigheid, hè? Waar zoek je dat nou, hè? Gerechtigheid. Zoek je dat bij jezelf? Of mag je weten, de Heere onze gerechtigheid. Kijk, als het hier gaat om David, hij ontvangt mensen die benauwd zijn, een schuldeiser hebben en wiens ziel bitter bedroefd is. Nou, en David was toch de gezalfde des Heeren, de Mashiach. Zo lees je in het Hebreeuws. En dan zien we achter David toch ook in deze geschiedenis de grote zoon van David oplichten. Want van hem is het toch bekend dat hij de zondaars ontvangt en met ze eet. Hij vergadert iedereen die benauwd is, die een schuldeiser heeft of bitter bedroefd is. Dus wie vluchtte er naar de Heer Jezus? Nou, zij niet, die nog zo comfortabel leven in het land van Saul. Als je het iedere dag op een akkoordje gooit met Saul, dan vlucht je niet naar David. Toch? Die conclusie kunt u ook wel trekken. Zolang je nog vriendjes bent, goede vriendjes met Saul, dan zie je David niet zitten. Dan laat je David waar David is. Gemeente, trek zelf eens de conclusie en de les daaruit. Hoe is onze weg door deze wereld? Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Voel je nog thuis? In deze wereld, in het boze licht. Vorig jaar, ergens aan het eind van het jaar, ik weet niet meer precies wanneer, stond er een artikel in het RD en daar stond boven. Moet ik even goed nadenken. Christenen voelen zich niet thuis in het land van Jetten. Dat was een titel die nogal wat stof heeft laten opwaaien. Er is op media, op allerlei sociale media is daar enorm over op gespuwd. Christenen voelen zich niet thuis in het land van Jetten. Nou, gemeente, het is de vraag of wij ons per definitie nog thuis zouden kunnen voelen. In het land van deze wereld. De Heere maakt zijn kinderen toch tot pelgrims. Heeft Jezus niet gezegd, ze zijn niet van de wereld, omdat ik ook van de wereld niet ben. Ze zijn hier toch op doorreis. Ze zoeken toch een beter vaderland, gemeente. Heeft Jezus niet gezegd, de wereld heeft mij gehaat, daarom zal ze ook u haten, gemeente. Wie heeft nou je hart? Ligt dat nog in deze wereld? Of zeg je, Heere, neem gij mijn hart, het komt u toe. Ik ben al die vreemde heren moe. Gemeente, gasten en vreemdelingen worden we toch. Als de Heere ons hart verovert en slag op ons leven legt. Zij die vluchten naar David worden niet getekend als mensen die benauwd waren. Herken je daar iets van? Of is er nog steeds lang leven de lol in deze wereld? Pakken wat je pakken kunt. Je plant je agenda helemaal vol. En je zorgt wel dat je aan je trekken komt. Of is er ook nood in je leven? Valt het je wel eens aan? Ik ben een mens onderweg. Ik moet sterven. Sterven is God ontmoeten. Hoe zal het dan met me zijn? Weet je iets van die vraag? David schrijft ook in Psalm 25, de benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn angsten. Weten wij er iets van als je zo zingt, hè, met Psalm 116 bijvoorbeeld, daar de angst, de hel, mij alle troost deed missen. Dat je beseft, ja, maar ik kan voor de heilige, hoge God niet bestaan. Waar moet je dan zijn met die nood? In de spelonk van Adullam. Dan moet je zijn bij de meerdere David, bij de Heere Jezus Christus. Hij ontvangt alle man. Je mag ook vertalen, ieder. Hij ontvangt alle man die benauwd is. Ja, maar dominee, misschien is mijn benauwdheid niet groot genoeg. Ik denk aan die man die op zijn sterfbed lag en die zo benauwd was en tegen me zei, ja, maar dominee, nu nog de ware zielsangst. Dwaze. Dat is een list van de duivel. Als het allemaal waar moet zijn in je leven, wat je God wil aanbieden. Gemeente, schrijf er maar onwaar op. Want zelfs je tranen moeten nog gewassen worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar het gaat er niet buiten om. Er is wel nood. Zeker. Dat zien we toch ook hier, gemeente. Maar blijf daar niet achter.
Maar doe dan wat we in Psalm 86 bijvoorbeeld lezen. In de dag van mijn benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Zo is de Heere. Terwijl wij nog roepen, dan zal hij al spreken. Zo is de Heere. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. Psalm 138. Er zijn zoveel momenten in de Heilige Schrift die ons dit leren, gemeente. God is ook een verhorend God. Toch. Dat geloof je toch wel. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. En ik zal er u uithelpen. En gij zal... Zo is God. En in de tweede plaats wordt er ook een categorie genoemd, waarvan gezegd wordt dat het mensen waren die een schuldeiser hadden. Hebt u die ook? En dan denk ik even niet hoe het met uw bedrijf gaat. Dan denk ik ook even niet aan euro's of dollars. Maar heb je al ontdekt dat we van nature een schuld bij God hebben? En je kunt zelf niet betalen. Dat we bankroet gegaan zijn. Failliet gegaan zijn. Dat we niets hebben om in te brengen wat God kan wagen. Er is niets in mij waar God aan vast zou kunnen knopen. Helemaal niets, gemeente. Wij doen zonde. En we doen niet alleen zonde. We zijn het. We zijn het, gemeente. Omdat de zonde ons continu aankleeft. We staan bij God in de schuld. Is het al je gebed geworden? Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Want er is maar één middel, gemeente. En dat hebben we nodig. Kom dan met die hemelhoge schuld. En vlucht ermee naar die grote zoon van David. De Heer Jezus Christus. Want dan waren je zonden als scharlaken. We waren gisteren op de Veluwe, gistermiddag, er lag een flink pak sneeuw. Nou, ik weet zeker dat er heel veel jongens en meisjes dat heel graag gezien hadden op Urk. Maar als je dan die witte sneeuw ziet, dan staat er in de Bijbel, al waren je zonden zo rood als karmozijn. Zo rood als scharlaken, ik wou ze maken witter dan sneeuw. Al zijn ze zo rood als karmozijn, ik zal ze maken als een witte wol. Dat is een tekst, daar denk ik altijd aan als ik de sneeuw zie dwarrelen. Wat heb ik dat bloed van Jezus nodig, gemeente? U ook. En iedere keer heb ik het weer nodig. Dat het drupt om mijn hart. Omdat ik vrede mag vinden met God, gemeente. En nu is er een plekje. De spelonk van Adulla. Aan de voeten van Immanuel. Je moet bij Jezus zijn, gemeente. Of zijn er nu ook die zeggen, ja, maar dominee, misschien heb ik er te weinig last van die zonde. Oh ja, wanneer is het dan wel genoeg? Ga het nou niet op een schaaltje leggen, om het te wegen. Nee, gemeente, zo is het niet bedoeld. Kom, al voel je ze niet genoeg. Je hebt het geleerd. En buig je knieën. Kriep God niet vruchtloos aan. Hij wil mij niet versmaan. En David ontving ook alle man die een schuldeiser had. Iedereen. Is dat niet groot, gemeente? Dat is de tweede categorie. En als het je nood is dat je zegt, ja, maar ik voel het zo weinig. Nou, kom dan maar met die nood tot de Heere. En zeg het dan maar eerlijk tegen de Heere. Wat heb ik er toch weinig last van? Ik zou er veel meer last van moeten hebben. Dat weet u, Heer. En dan de derde categorie. En dan gaat het over mensen wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Waar misschien anderen helemaal niets van weten. We kunnen zomaar een masker opzetten, hè. Maar ook die kwamen naar David toe. Wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Ja, in het Griek, in het Hebreeuws natuurlijk, lezen we hier het woordje Mara. Waar denkt u daarna? Mara. Naomi, hè. Naomi, toen ze terugkwam in het land van Judea, toen was alles kwijt. Ze zei, noem mij niet meer Naomi, maar noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Gemeente, weet u ook iets van Mara in uw leven?
Maar kunnen de slagen groot zijn en diep en gevoelig als je dierbare panden er moeten missen? Dat is ook verdriet. Dat is ook moeite. En de Heer aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in zijn handen zouden geven. Ook die zijn welkom. Dat is de derde categorie die we noemen. Of misschien als je zegt, ja, maar ik weet wie de Heere voor me is en ik heb de Heere zoveel verdriet gedaan. Ik heb de Heilige Geest bedroefd. Denk eens aan Simon Petrus. Als hij zijn meester verloochent voor een dienstmeisje. Wat gebeurt er dan? Dan gaat hij naar buiten en dan weent hij bitterlijk. Zelfde woord, bitterlijk. Hij had alles verknoeid. Alles verknoeid. Maar hij komt toch weer terecht bij zijn meester. Want toen klonk die vraag er aan de zee van Galilea. Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Toen was hij terug in de spelonk van Adullo. Gemeente, weten wij ook iets van zo'n spelonk? Ben je met de Heere al in een spelonk geweest? Kijk, je moet denken aan een boek dat ik heb het gelezen. Misschien kent u het ook, hè? Van Jan Siebelink. Knielen op een bed. Violen. Nou, er is veel om te doen geweest. Ik weet ook niet of ik het u aan moet raden om het te lezen. Er zijn natuurlijk heel veel wantoestanden, ook rondom bepaalde kringen in het kerkelijk leven. Maar hij sprak dan over mensen die bij zijn vader kwamen. En hij noemde ze spelonkie-mensen. En ik vond dat eigenlijk wel mooi. Spelonkie mensen. Ben je ook zo'n spelonkie mens? Dat je bij de Heere mag schuilen. Bij u mijn koning en mijn God. Verwacht mijn ziel en mijn heilrijk lot. O Heer der lege scharen. Als je in Jeruzalem komt en je komt naar het Olijfberg. Dan heb je daar de hof van Gethsemane. En er komen heel veel toeristen. Mooi plek ook. Maar ik weet ook nog een andere plek. Als je dan iets verder doorloopt, dan kom je bij de grot van Gethsemane. En het is aannemelijk dat de Heer Jezus daar met zijn discipelen vaker te vinden was. Ook in een grot. In een spelonk. Een plek waar de Heer je zo nabij is. Waar hij tot je hart spreekt in haar geween. En waar hij zegt, ik ben je heil alleen. Ken je dat? Het leven met de Heere, dat moet handen en voeten krijgen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Weet je daar iets van? Ben je een spelonkie mens? Iemand die de Heere verwacht, die de Heere nodig heeft. Gemeente, weet u, David, hij ontving alle man, een ieder. Dan zie ik Jezus. De grote Davidszoon. En hij zegt, kom her, was tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Wat een wonder, hè. Er is ruimte genoeg. Er is een plaats bij God. Dat zei God ook tegen Mozes, hè. Mozes wilde de heerlijkheid van God zien. Dat kan niet. Want mij zal geen mens zien en leven. Toch zei de Heere, er is een plaats bij mij. Je moet in die spelonk gaan. In die grot. Tussen die steenrots. En dan zal ik je met mijn hand overdekken. En dan ga ik aan je voorbij. En dan zul je mijn achterste delen zien. Gemeente, is dat niet groot? En dan, als je dan bij de Heere mag schuilen. Gemeente, ik ga bijna amen zeggen. Maar mag ik daar nog even wijzen op vers 22? Als je je Bijbel voor je hebt, lees dat eens even mee. Toen zei David tot Abiathar. Ik wist wel te dien dagen toen Doeg de Edomieter was dat hij het voorzeker zal te kennen zou geven. Ik heb oorzaak gegeven tegen al de zielen van uw vaders huis. En dan blijf bij mij. Vrees niet. Want wie mijn ziel zoeken zal, die zal uw ziel zoeken. Maar gij zult met mij in bewaring zijn. Wat heerlijk, hè. De Heer Jezus dit tegen je zegt. De meerdere David zo. Blijf bij mij. Johannes 15. Hè? Wie in mij blijft. En ik in hem. Die draagt veel vrucht. Blijf bij mij. Dat is wat de Heere zegt tegen allen die de toevlucht tot hem nemen. Blijf bij mij, vrees niet, want ik zal mijn ziel voor je stellen. Ik zal in jullie plaats zijn. Ik zal mijn lot aan jullie verbinden. Dat is toch evangelie, gemeente? Hier in het Oude Testament, de meerdere Davidszoon. Gemeente, mag u het ook weten wie de Heere voor u is? Ben je al veilig? Maar dan wel veilig in Jezus' armen. En veilig aan Jezus' hart. Zo alleen, hè. Er is maar één schuilplaats. Toen de aanslag plaatsvond op de Twin Towers in New York, toen was er een dominee in New York die zei in zijn herdenkingsdienst, ik ben het nooit vergeten, Manhattan heeft een andere schuilplaats nodig. Urk heeft een andere schuilplaats nodig. Nederland heeft een andere schuilplaats nodig. Heb je die ook al nodig gekregen? Waar dan heen? Tot u alleen? Bij u zijn de woorden van het eeuwige leven. En als hij dan je zaligmaker geworden is door Gods genade, gemeente. Weet u, dan ga ik toch nog even naar mijn tekst. Dan is hij niet alleen je zaligmaker, jongelui. Maar dan staat er in vers 20. En hij werd tot een overste over hem. Dan wordt hij ook je koning. Dan krijgt hij het ook voor het zeggen in je leven. Dat zullen ze zien op Oudejaarsavond. Het is inmiddels geweest. Maar ook al de dagen van 2026. Dat zullen je vrienden merken. Dat zullen ze thuis gaan merken. Wie heeft het voor het zeggen? In uw en jouw leven kun je niet zomaar met alles meedoen. Maar dan wordt het je gebed, Heere, wat wil gij dat ik doen zal. Dat anderen iets aan mij mogen zien. Van wie u, o Heere Jezus, wil zijn. Voor verloren zondaren. En hij werd tot een overste over hen. En ik zou er nog wel meer over willen zeggen. Want weet u, en daar sluit ik dan mee af. Deze mannen, hè. Ze zaten daar in een paleis, in een grot. Maar weet u, het ging van een grot naar een paleis. Juist deze mannen werden later de Kreti en de Pleti. De lijfwacht van David. En ze stonden voor zijn aangezicht. En ze mochten delen in zijn heerlijkheid. Kies dan heden wie je dienen zelt. Als je het gemak van de wereld wil, dan ga je ten onder. Maar zalig zijn zij die hem toebehoren in leven en sterven. Want ze zullen met hem vernederd worden. Maar ook met hem verheerlijkt worden. En straks altoos bij de Heere zijn. Gemeente, waar dan heen? Tot hem. Deze middelaar, arm en naakt, vlucht ik tot de God die dus zalig maakt. Amen. Gemeente, we gaan zingen met David. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, vers 6. Gemeente, laat ons danken en bidden. Heere, u roept het ons ook vandaag toe. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats. Zo kwamen ze naar David toe. En zo komen ze ook vandaag. Door goddelijk licht geleid tot Christus. Want u gaat door met dat kerkvergaderend werk en u haalt ze uit alle windstreken. Het zal worden één kudde en één herder. Toen waren het er 400. We mogen weten, het wordt een schare die niemand tellen kan. Maar de grote vraag is, zullen we erbij zijn? Om straks voor het aangezicht van Emmanuel te mogen staan. Om hem groot te mogen maken in zijn koninkrijk. Heren, wij danken u voor uw woord. Dat ook deze morgen mocht uitgaan, de eerste zondag van een nieuw jaar. O Heere, geef dat we verlangend naar een rijke zegen. Ook in het nieuwe jaar vanuit uw woord. Dat we u mogen leren kennen als we u nog niet kennen. En dat de kennis ook verdiept mag worden. Zodat we weten waar het over gaat in uw woord. Als het gaat om de rechtvaardiging van de goddelozen. Om niet. Onbegrijpelijk, Heere. Dat u omziet naar de ellendigen. Terwijl we niets in onszelf hebben om alles uit hem te mogen ontvangen, die al onze liefde waardig is. We danken u voor alles wat u gaf, uw leiding, uw nabijheid. Wees met ons in het verdere van deze dag. Wees ook met uw dienaar vanmiddag. U weet ook van de taken die hij mag doen in de kerk en dan komt er ook veel op hem af. Wilt u hem ook wijsheid geven? Zegen zo deze gemeente, de broeders, wees met een ieder. Heere, ontferm u, niet omdat wij dat verdienen, maar hoor ons om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 57, vers 7. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. Uw waarheid reikt tot aan de wolkenboog. Verhef u dan ver boven zemels. Kringen en wat er verder volgt in Psalm 57, vers 7. Ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.